Welkom bij de podcastclub. De club waar je bij wil horen.
De podcastclub is een soort boekenclub, maar dan voor podcasts.
Net als bij een boekenclub is het wel leuk als je de podcast waar het over gaat eerst geluisterd hebt.
Hou onze social media in de gaten als je er volgende keer live bij wilt zijn.
Je gaat nu luisteren naar een live opname opgenomen op 9 november 2017 in Lab 111 in Amsterdam.
Deze podcastclub werd gehouden terwijl de podcast nog live was. Dat wil zeggen, we hadden net gezamenlijk de 4e aflevering van Bob geluisterd en voerden daarna, samen met het publiek, dit virtuele gesprek met audiocollectief Schrik. Aflevering 5 en 6 waren toen nog niet gepubliceerd. Wij wisten de ontknoping van de podcast dus nog niet. Heb je Bob nog niet geluisterd? Luister dan de eerste 4 afleveringen en daarna pas dit gesprek. Maar ook als je de Tegel en Dutch Podcast Award winnende podcast Bob al helemaal geluisterd hebt, is dit gesprek alsnog leuk om te luisteren.
Goed uitgeveed. Heel mooi. Hallo allemaal.
Goedenavond.
Welkom bij de 3e podcastclub.
Ja, het is alweer de 3e aflevering van de podcastclub.
Lisa, wat is de podcastclub?
Ja, de podcastclub is een maandelijks evenement hier in Lab 111. Dat wij samen organiseren. En wij is Lieve Heremans en mijzelf, Bisha Manita. En na 2 succesvolle edities doen we het deze keer een beetje anders.
Ja, we doen iets speciaals. We doen iets met een podcast die, ja, het is niet live, want het is niet een live opname. Maar de podcast is nog live. Want 4 weken geleden is op ITVA bij DocLab de première geweest van Bob. En dat is een nieuwe podcast van
Audiocollectief Schrik.
Dat zijn 2 Belgische meisjes en 1 Nederlandse die Belgisch praat.
Een beetje half Belgisch.
Ja.
Half,
ja. En die zijn heel cute en ze maken hele mooie dingen, vinden wij. En we zijn heel erg enthousiast ook over Bob. En dit is dus de 4e aflevering.
Hebben jullie al een vraag bedacht eigenlijk? Daar heb je nu al even tijd voor.
Peilen.
Oh ja, we kunnen
peilen. Wie gelooft er dat Bob bestaat? Handjes in de lucht.
Handjes omhoog.
5 mensen. Je moet voor of tegen.
En wie gelooft er dat Bob eigenlijk gewoon een verzinsel is?
3, 4?
3, 2,5.
Shit, minderheid. En wat denk jij?
En Stan weet het gewoon niet. Oké, ze zijn er.
Hey. Wie worden wij gebeld? Hier naar boven. Hallo? Hallo? We moeten niet naar dat scherm kijken. Joehoe. Oh, hier moeten we meteen een foto van maken.
We hangen duidelijk rechts linksboven. Ja? Ah nee.
Daar. Ik wijs naar het scherm. Ja. Het ziet er niet heel druk uit. Maar er zijn wel... Hoeveel mensen zijn er eigenlijk? 12? Zoiets.
Nou, 500 ongeveer.
Ja, het is heel donker. Zullen we eerst applaus geven? Ja. Yay! Woe!
Ja, dankjewel. Wat een spannende aflevering weer.
Je kan Misha niet zien, die staat hier.
Oh, wacht, ik sta buiten beeld, maar dat geeft niet. Oké.
Okay. Hey, jullie zijn de allereerste.
Ja. Van aflevering... Nee, de mensen van VPRO hebben toch ook wel meegeluisterd, of niet?
Wat blieb?
De mensen van de VPRO hebben toch ook wel meegeluisterd?
Nog niet in de finale versie, zoals die er nu uiteindelijk is.
Oh, echt? Dus ze kunnen nog zeggen, het moet nog gewijzigd worden, of niet?
Moet die gewijzigd worden?
Nee, ik vond hem heel mooi.
Hij is slechts 20 keer gewijzigd.
Echt?
En vanavond was het de 21ste keer.
Ja
want nee, jullie vertelden vorige week op het podcastfestival in Gent dat jullie in rondes en versies werken. Welke ronde en welke versie was dit?
Nou, ja, ik doe dat.
Het laatste wat ik heb doorgestuurd was aflevering 4, versie X.
Ja. Versie X?
Ja, echt. X van, ik weet het echt niet meer. Maar deze aflevering heeft heel veel moeite gekost.
Ooit was dit aflevering 5.
Ja.
Oh, oké. Okay.
En waarom zijn jullie gaan schuiven dan?
Door onze producer die ons een aardverschuiving via de mail doorzond. Van dit is eigenlijk aflevering 4. En eerst waren we boos en dan merkten we, ah ja, dat is waar.
Ja. We gaven inhoudelijk al te veel weg. Anders bij de vorige aflevering 4, die nu 5 is geworden.
Ja.
Oh ja, dus er gaat nog heel veel spannends gebeuren volgende week.
Elke week? Elke week?
Oh jongens, ik hou het niet meer. Misha, zijn er misschien vragen uit de zaal?
Zijn er vragen uit de zaal? Ja? Hoe is het met Bob nu?
Hoe het met Bob is?
Ja.
Ja, is met het maken van de serie bedoel je?
Of nee, met de echte
Bob? Met de personage Bob.
Dat mogen we niet zeggen.
Ah, nee. Daar gaat aflevering 5 over.
Oké, okay, spannend. Maar jij gaat er dus wel van uit dat hij er is en dat hij gevonden wordt. Oké. Okay. En jij had nog een andere theorie, toch? Hoorde je dat? We hebben hier een luisteraarstheorie dat Elisa niet meer leeft aan het eind van aflevering 6. Een beetje een lugubere theorie misschien.
Hebben jullie onze Instagram van net gezien?
Nee.
We zaten bij Elisa, ze leeft ook.
Oh my god.
Waar is een foto van haar?
Vandaag.
Jullie zijn hier bij Carrie, toch?
We zijn wel eens bang geweest dat ze te vroeg zou sterven.
En dat je dan geen podcast meer kon maken.
Ja. Nee. Ja.
Maar gelukkig, ze leeft nog. Hey, zijn er nog meer vragen uit de zaal?
Ik vroeg me af waarom jullie dachten, ja, dit is een goed verhaal en hier moeten we echt achteraan. Want niemand weet hoe het afloopt. Dus.
Ik heb?
Ja. Dus.
Dus inderdaad, we zijn eraan begonnen nog voor we wisten wat er
nog weten.
Maar alsnog dachten we, oké, los van wat we vinden of niet, in wat ze vertelt, zijn er genoeg thema's om het over te hebben. Of zij dat nu meegemaakt of niet, of zij nu echt een kindje heeft gehad of niet, er zijn mensen die het wel hebben meegemaakt. Dat is een groot deel van wat veel vrouwen in Vlaanderen en ook in Nederland hebben meegemaakt. In Vlaanderen is die geschiedenis iets bekender. We hebben ondertussen vernomen dat dat in Nederland minder het geval is. Maar dat is eigenlijk maar 50 of soms zelfs 30 jaar geleden. En dat is heel veel gebeurd. Bijvoorbeeld dat vrouwen een kind verplicht hebben moeten afstaan ter adoptie in een klooster. En dat alleen al bijvoorbeeld is de moeite waard om een aflevering te maken. Net zo goed als met het thema van familiegeheimen die bovenkomen op een bepaalde leeftijd. Dat gebeurt. En de vraag is, hoe serieus neemt je dat? En die vraag is genoeg eigenlijk om een aflevering over te maken of een onderzoek over te starten. Mijn stem is ook...
Mijn ook. En ja. er zijn twee mogelijkheden. Hè. Stel Bob bestaat, dan hebben we een heerlijk, cliché, commerciële, feel-good einde. Maar stel Bob bestaat niet, dan hebben we een heel mooie ontleding van Elisa's brein. En hoe kan het dat zo'n oude vrouw telkens opnieuw heel consequent zo'n verhaal vertelt met die emoties? Dus,
ja.
In beide gevallen was er een heel interessant einde en daarom hebben we wel dat risico genomen.
Ja, want kun je eens vertellen hoe het is begonnen? Hoe zijn jullie Elisa op het spoor gekomen?
Wij hebben les gevolgd bij Carrie, dus bij de dochter van Elisa. Alle drie volgden we de opleiding woordkunst, dus Carrie gaf ons spraakles. Maar ik heb met haar verder gewerkt de voorbije 2 jaar aan een boekje. En het was op een moment dat ik bij haar in het kantoortje zat waar we schrijven, dat zij een sms'je kreeg van haar zus. We hebben een broer. En toen... heeft zij onmiddellijk gebeld ook naar die Ilse. En ik kon niet anders. Mijn oren werden echt trolle oren en spitsten zich. Ik moest dit familiedrama aanschouwen live. En dan heeft ze mij alles verteld. wat er aan de hand was met die Bob en dan dat kind. En dan heb ik dat aan hen verteld. En het waren zij die, allee, Nele en Mirke, die zeiden, amai, hier zit echt een documentaire in. Ja.
En was het nog moeilijk om hen over te halen daartoe?
Nee, de dochters of zij?
Ja, of Elisa en de dochters?
Carrie was heel snel mee. Met de andere twee dochters zijn we iets voorzichtiger te werk gegaan. We zijn eerst ook een keertje met Elisa gaan praten. Elisa overhalen was niet moeilijk. Maar ook omdat zij beseft natuurlijk niet ten volste waarvoor wij haar komen interviewen. Ze weet wel dat we iets met radio doen en ze weet dat wij haar over Bob willen spreken en dat vindt ze heel leuk. Maar zij kan natuurlijk niet helemaal juist de consequenties inzien. Haar dochters kunnen dat wel. Dus we hadden natuurlijk vooral hun toestemming nodig. En daar zijn we zeker redelijk snel toe geraakt. Wel.
Maar wat we wel hebben gemerkt is, er zijn heel veel, er zijn gewoon veel oude mensen die dingen beginnen vertellen. En je begint er pas naar te luisteren naarmate dat je er geloofwaardigheid aan hecht. En voor die dochters is er op dat moment dan zijn er meer emotionele barricades om die geloofwaardigheid echt, om daar echt waarde aan te hechten. Terwijl voor ons niet, wij horen een verhaal en we denken, kan het waar zijn of niet? En hoe meer we met hen begonnen te praten van, maar stel dat het waar is, hoe meer dat zij zoiets hadden van, ik vraag me dat eigenlijk ook af. En als ik de tijd af had, ik zou het onderzoeken, maar die heb ik niet. En ook misschien wil ik het niet weten of misschien wel, maar zij hebben meer emotionele obstakels om daaraan te beginnen en wij niet. En we hadden de tijd en de voltijdse job om dat wel te doen, dus dan hadden we dat gedaan.
Zijn een soort privédetectives.
Een soort van.
We waren ook echt afschuwelijk nieuwsgierig. Na een eerste keer met Elisa spreken is het echt, je breekt er je hoofd op. Van, allee, hoe kan zij dit zo emotioneel vertellen? Hier aan ons nu. Dat is echt heel bijzonder. We waren zelf extreem nieuwsgierig. Wat is er daar gebeurd?
Want het viel ons op in deze aflevering dat er zoveel losse eindjes zijn en dode sporen. Weten jullie eigenlijk waar het heen gaat?
Ja. In aflevering 5, volgende week, ga je wel wat antwoorden krijgen.
Maar aflevering 6, weten jullie dat al? Of is dat eigenlijk nog helemaal mysterieus ook?
We zijn nu aan 6 bezig. Aflevering 6 gaat ook voor een deel over wat ons jaaronderzoek wakker heeft gemaakt bij Elisa en hoe wij dat nu tot een goed einde moeten brengen, ook met haar en met hoe zij de wereld ziet en wat zij van ons verwacht.
Ja, zij heeft ons aanvankelijk gevraagd om dit uit te pluizen en nu is het weer aan ons om ons af te vragen van wat gaan we doen met de antwoorden die we hebben, met de losse eindjes die er nog zijn. Wat is eigenlijk echt het antwoord waar zij, dat we haar het beste kunnen geven?
Want ik neem aan dat zij geen podcast luistert.
Wat lief?
Zij luistert geen podcast, of wel?
Nee.
Niet direct.
Nee.
Maar gaan jullie het wel aan haar laten horen uiteindelijk?
Ik denk wel stukjes.
We bedachten het eigenlijk vandaag te doen.
Ja, maar dan was het al. We vertellen zeker wel dat we dingen doen. En we laten haar de artikels zien waarmee we in de krant staan. Of waarmee zij in de krant staat.
Ja, nou, haar verhaal vertellen aan vele andere mensen. Maar ergens vat ze dat ook echt gewoon niet. Ja. Dus wij hopen dan van, snap het dat wij uw verhaal zo bijzonder vinden. En dat wij dat aan andere mensen als een soort van boodschap of willen doorgeven, maar dat dringt niet door.
Op een bepaalde manier helpt ons onderzoek haar ook weer niet. Nee. Want zij probeert er een coherent verhaal van te maken, maar wij ook. Nu is de vraag, wie is er gebaat bij wat? Wat betekent de realiteit hier hoegenaamd in? Dus dat zijn een beetje de dilemma's waar we nu voor zitten.
En de dochters, hebben die het al gehoord?
Ik wil zeggen.
Wat zijn?
Hebben de dochters het al gehoord?
Ja, die luisteren mee. En als het lukt, laten we hen ook de afleveringen op voorhand luisteren.
Ja.
Ja, zij hebben de afleveringen nog niet gehoord, want dat is allemaal heel last minute nu.
1, 2 en 3 wel.
Maar zij weten wel waar ons onderzoek staat, samen met hen. Hè?
Ja.
Maar de eerste twee hebben we wel samen met hen geluisterd, voordat het online verscheen ook. Dat was super spannend. We hebben dat ook ingeleid op een bepaalde manier. Dat was ook nodig, omdat we wouden wel dat ze wisten van, kijk, dit en dat gaat verteld worden. Wen ook even aan de vorm of zo. Ook niet van, je mag nog om het even wat wijzigen eraan, maar echt gewoon aankondigen van, kijk, dit is wat wij ermee hebben gedaan. We willen dat jullie dit horen voordat een groot publiek dit hoort. En dat was super spannend, want dan hoort je die opleiding, die afleveringen ook op een totaal andere manier.
Ja.
Want wij maken natuurlijk een personage van haar, maar ja, voor hun is dat gewoon een moeder. Dus.
Een van de dochters, Ilse, had de slappe lach. Hè? Dus die aflevering 1 begon en we voeren Elisa op in dat liefdesverhaal met zo'n heel romantisch liedje. En die was aan het lachen. Die zegt, dat kan toch niet, dat mijn moeder is. En ja, voor ons is dat wel Elisa. En voor hun ook, maar het is wel, het is bijna de film van hun moeder. En dat blijft wel bijzonder.
Ja.
Waren zij het allemaal, vonden zij het allemaal heel goed en zo wat jullie hebben gedaan? Of zeiden ze van, nou, dit klopt echt niet, of dit is echt fout, of zo is mijn moeder niet?
Nee, dat hebben ze eigenlijk nooit gezegd. Nee, ze hebben een paar kleine opmerkingen gegeven, maar dat ging dan eigenlijk voornamelijk over scènes met betrekking tot henzelf en hoe zij werden geportretteerd. Dat is altijd natuurlijk een moeilijk iets om jezelf dan ineens door de ogen van iemand anders te zien. En wel, nog wel een opmerking over wie dan als eerste dat verhaal zou hebben gehoord van de dochters en hoe wij dat dan hadden gekozen te vertellen, omdat dat was denk ik het enige wat wel was. Wij vertellen dat verhaal zoals wij het hebben gehoord. Terwijl zij hebben dat verhaal natuurlijk in een andere volgorde tot zich gekregen. Maar wij hebben dat ook wel goed aan hun uitgelegd. De serie is zeker allemaal non-fictie. Maar het is wel onze beleving. Dus ook onze hypotheses. Je gaat mee met ons op zoektocht. Je leert dingen ook wanneer wij die leren. En niet per se wanneer die misschien al ook door andere mensen geweten zijn of zo. Dus het is onze kijk op Elisa en op die familie. En niet per se jullie gezinssituatie zoals die al was. Maar ze zijn heel, ze geven ons eigenlijk heel veel vertrouwen en heel veel gezelligheid ook.
Ja, over gezelligheid gesproken, even backstage vraagje. Waar zijn jullie nu?
Wij zitten nu op de tweede verdieping van Carrie's huis. We hebben net allemaal een kilo mosselen per persoon gegeten. Die door Carrie en haar vriend Bruno voor ons zijn bereid.
We zijn gevoerd door de vriend van Carrie naar Elisa.
Dat is zo met de auto.
Een half uurtje rijden. Dus hij voert ons, dan brengt hij ons terug. Dus
hij rijdt ons.
Hij brengt ons daar naartoe.
Dat hadden we door.
En hij voert jullie daarna mosselen.
Daarna voert hij ons precies.
En dan was hij bezorgd van, wat gaan jullie nu eten? Ah ja, we moeten nog werken. Ik ga koken voor jullie. Dus er wordt extreem erg voor ons gezorgd.
Ja, een beetje onethisch.
Ja,
goed.
Vanwege wijn van hun.
Zijn er nog vragen uit de zaal?
Hebben jullie een soort van, wat is jullie taakverdeling? Wat maakt jullie als team goed?
We hebben wel al eens gedacht dat het handig zou zijn als we inderdaad elk een functie of een rol zouden hebben. Maar er is geen hiërarchie. Iedereen interviewt, iedereen monteert, we zitten samen aan scripts. Vaak zitten we wel met twee aan een bepaald script, terwijl iemand anders met een andere aflevering bezig is. Waardoor dat die zijn oren gespaard zijn voor een latere fase, zodat hij erbij kan komen met frisse inzichten. Wat we ook merken dat nu echt nodig is, want we zijn hier al heel lang aan bezig. En dan zien we plots aan een aflevering, maar hé, waarom zo uitleggen? Dat is niet nodig. Oh, oké. Dus het gaat heel organisch, maar we voeren allemaal dezelfde functie uit.
Ja. Ja. We voeren ook onze eigen promotie. We zijn een eigen bedrijf met z'n drieën. En soms is het een beetje te veel.
Ja.
Maar ja, we hebben ook allemaal dezelfde opleiding gehad. Ja. We zaten 5 jaar met elkaar in de klas, dus we weten ook heel goed wat we aan elkaar hebben. We hebben ook allemaal op die manier een beetje hetzelfde referentiekader. En dat is, ja, dat is wel speciaal, denk ik. Dus, en daarom lukt dat ook zo goed, denk ik.
Ja. Nog een laatste vraag, Stan?
Ik heb een foto gezien van volgens mij Nele met een of andere Geert Magielsen. Wie was dat?
Waar heb je die foto gezien?
Ja, dat weet ik niet meer.
Geert Magielsen.
Ah, ja, was dat de Radio 1?
Aan een tafel zo.
Nee, dat was een soort groepsfoto.
Ja.
Met
ja.
3, 4 of 5 andere mensen.
Maar ja. Dat heeft niks met Bob te maken.
Ja, punt. Ik moest naar... we zijn uitgenodigd door een radioprogramma op Radio 1 in Vlaanderen. En dan zat ik plots aan een tafel. Voor mij sprak iemand over Noord-Korea. Na mij sprak iemand over beursspeculatie. En daartussen zat ik met onze Elisa, wat een heel bijzondere situatie was. En de interviewer, op dat moment was aflevering 3 net online. En de interviewer wou mij heel graag enkele spoilers ontlokken. En hij vroeg, ja, maar hebben jullie een familienaam? En ik dacht, ja, dat is al gezegd in de aflevering. Maar ik weet niet, ik ben daar niet oké mee dat jij nu beslist dat we dat hier gaan zeggen. Dus ik ga niks zeggen. En dan bleek iemand effectief Magielsen te heten aan tafel. En dan dacht ik helemaal zo van... Volledig toeval dat die man ook Magielsen heette, maar wel ja, interessante samenloop van...
Vooral omdat Magielsen is een familienaam die helemaal niet veel voorkomt. Nee. Michielsen is veel frequenter. Ja. Dat komt veel frequenter voor. Of Michiels. Maar Magielsen is echt zeldzaam.
Ja. Maar mijn mond viel ook wel open. Ik dacht...
Had er niks mee te maken?
Nee.
Heb je het gevraagd?
Het werd anders geschreven. En ik dacht, nee, ik ga me niet in mijn kaarten laten kijken.
Ja. Oh. Hoi, wie maakt bij jullie de muziek bij de afleveringen?
De zang?
Op het laatste themaliedje? Of, ja,
dat is het liedje van een vriendin van ons, die samen met ons de opleiding deed. Maar zij deed kleinkunst en wij woordkunst. En zij zong heel vaak op optredens. En die haar stem vonden wij extreem bijzonder. En haar stijl ook. En toen hebben we haar al gevraagd om voor onze vorige podcast, Roes, om daar twee nummers voor te maken. En nu ook voelden we van, dit verhaal is zoiets voor haar en voor haar fragile stem en haar poëzie.
Ze heeft naadloos geïnterpreteerd.
Ja.
En ze heet Pauline Rondoux en haar artiestennaam is Catbug, dus kat-insect. Catbug. En ik heb haar zeker ogen op Facebook en Instagram. Ze heeft onlangs ook een prijs gewonnen. Het is echt heel bijzonder. Catbug.
Ja, als er geen vragen meer zijn, dan gaan we afsluiten, denk ik. Oh, hier is nog een vraag. Ja.
Zeker. Nu kan het nog.
Ja, precies. Wat een kans.
Ja, ik heb nog een vraag. Ik vroeg me af, want die Lydia, die zegt van... ik wil het eigenlijk niet met de microfoon aanzeggen en zo. En het is ook best wel een gevoelig onderwerp. En ook wel een vrij forse beschuldiging. Ja. En toch is het in de serie terechtgekomen. Dus hebben jullie daarmee geborsteld? En hoe zijn jullie daarmee omgegaan?
Ja.
Ja, dat was...
Ja, zij zei ons dat. Ja. Ik denk het belangrijkste is dat de beste vriendin van Elisa, Lydia, vertelt ons een vermoeden over een man over wie wij alleen nog maar slechte verhalen hoorden. En zij gaf een vermoeden dat nog wij ons konden indenken.
Maar jij... ook wel al eens gedacht.
Maar ja, jawel, ja. Want kijk, we zijn natuurlijk op zoek naar Bob, maar we zijn eigenlijk op zoek naar wat is er daar gebeurd. En ik heb mij wel eens afgevraagd van, oké, stel je voor dat Bob niet de vader, dat er wel een kindje was, maar Bob niet de vader. Wie was het dan? En ja, incest is iets wat natuurlijk eigenlijk best wel heel erg veel voorkomt. Dus ik heb dat wel eens in een donker moment durven denken. En toen was Lydia daar en die zei dat. En natuurlijk, dan zijn wij op onderzoek gegaan. En zoals maar jullie nu
we al... moesten dit gewoon checken. Ja. Dat kun je niet negeren. Dat moet je vragen. En anders,
het hoort ook echt bij die tijd of bij de mentaliteit van die tijd. Als dat is gebeurd, dan werd daar zeker niet over gesproken en was ze zeker niet de enige. En dat is nu grotendeels ook nog altijd zo, maar toen echt op een niveau, ook al is het maar 50 jaar geleden, dat wij ons bijna niet kunnen voorstellen dat zoveel mensen dat echt wel met zich meedragen en ook meenemen in hun graf. Dus daarom moesten we daar ook wel aandacht aan schenken. Ja.
En nu, zoals jullie net hebben gehoord, werden daar niet per se harde bewijzen voor gevonden. Maar
dat hij het niet was.
Dat zou zijn gebeurd. Ik bedoel, de mogelijkheid blijft, maar Elisa bevestigt dat in eerste instantie niet. Maar we hebben dat dan toch erin gestopt, omdat dat toch ook wel een beeld geeft van... ook wel uit wat voor gezin zij komt, wie haar vader... Daarmee konden we ook wel goed schetsen wie die man dan was. En welke angsten vanuit ons en andere mensen daar dus ook wel rond zaten.
En we hadden dat prima ook niet kunnen doen. Ja. Maar het was een beetje omdat die ene zuster dat zo stelde van... Ja, is dat wel nodig? Want al die verhalen nu, mensen komen daarmee af. Maar zo dat wij echt dachten van...
Ja, moeten we dit allemaal wakker maken? Moeten we die schuifjes terug opentrekken? Ja. De mensen hebben dan een plekje gegeven. Laat hun dat zo behouden.
Ja.
Maar dat voelde zo raar voor ons. Ja. Allee.
En nogmaals, de podcast is niet per se enkel een representatie van de waarheid, maar van ons, alles wat wij hebben beleefd en gedacht. En daar hoorde dit ook bij. Ook al is het dan, heeft dat niet voor een heel direct antwoord gezorgd, is dat een hypothese die wij ook een tijdje hebben moeten volgen en dan ook weer hebben moeten loslaten, zonder alle antwoorden te vinden. Maar,
al is het maar gewoon om te bedenken wat er... willekeurig en succesvol mee de doofpot ingaan voor altijd.
Ja. En ook en dat, maar ook anderzijds hoe snel mensen 1+1 doen. Hè. Ze had een strenge vader, ze heeft een kind gehad en daar moet iets bij gebeurd zijn.
Dus dat zal dan ook wel.
Dus hij zal wel Elisa verkracht hebben. Dat is een extreem foute gedachte, maar dat is wel...
Daar hebben we heel veel over gediscussieerd.
Ja, dat is een gedachte die gewoon bij die Lydia organisch is opgebloeid toen wij haar zeiden van Elisa zegt dat ze een kindje heeft gehad. En Lydia zei, die vader was extreem agressief. Hij is gewoon de dader.
En wist Lydia ook niet van het kind?
Nee. Dus die had dan wel al eens voor ons gehoord, maar gewoon van dan via de familie, dat ze daar nu over begon te praten. Maar die had dat wel nog nooit eerder gehoord.
Nee. Maar zij vond dat niet zo'n vreemd idee.
Nee.
Ik heb ook nog een vraag.
Ja, vooruit.
Yes. In deze aflevering zeggen jullie dat het in de derde keer dat jullie haar ontmoeten, dat ze toen over die televisieserie begon te praten en te zeggen, hey, dat ben ik, of zij speelt mij. Is dat nog vaker teruggekomen terwijl jullie met haar praten?
Nee, ik heb maar één keer gehoord.
Nee,
het was zo flagrant, omdat we hebben op dat moment daar heel weinig aandacht aan besteed. Ze wees en ze zei, die speelt mij, want zetten we af. Maar pas daarna zei iemand tegen mij, dat is in Thuis met Simonneke. En ik zei, wat? Oh nee. Dat is hier, ja. Dus we hebben dat dan echt gezocht. En effectief, dat scenario zit zo in elkaar. Simonneke zelf kon het me zo bevestigen dat het exact zo in elkaar zat. En dat leek dan inderdaad even de sleutel, maar net zo goed is het omgekeerd.
Ja.
Dat was een bijzonder stuk, omdat die Simonneke dat is ook, of die actrice dat zelf had bedacht.
Ja.
In ieder geval
wisten wij ook niet. Dat ze daar zelf mee was achter. Ja, toen ik haar hoorde zeggen van... En toen kreeg ik plots een idee als ik nu een kindje zou hebben gehad. En dan dacht ik... Ja, plots een idee krijgen dat je een kindje zou
hebben. Maar we krijgen prachtige mailtjes binnen van mensen die zeggen... Ja, en ik ben ook geadopteerd. En van ouders die in Borgerhout woonden... En nu een jongen ook, die ons stuurt van dit is veel te toevallig, ik zat bij zuster Aleidis op school. Zij was mijn directrice. En mensen ja, zoeken parallellen in hun eigen leven. Die daar niks mee te maken hebben, maar die wel... Ja. Ja.
Maar het zou kunnen natuurlijk dat jullie het kind vinden.
Het zou kunnen.
Oh! Oh nee.
Maar zoals jullie hoorden... is de oplossing... komt pas als het kind de moeder zoekt. Dat is het echt.
Dat is echt een zoektocht van jaren.
Ja, de moeder vindt het kind zelden. Het is de omgekeerde weg.
En het kind moet het zelf al weten ook.
Ja,
moet
zelf dat al... het geadopteerd
en,
is.
En de noodzaak voelen om te zoeken. Want er zijn ook genoeg mensen die wel weten dat ze geadopteerd zijn. Bijvoorbeeld de zoon van Ritje, de vrouw die de echte getuigenis heeft gedaan... Die wist jarenlang dat hij geadopteerd was, had jarenlang die informatie, maar pas op een bepaalde leeftijd voelt hij de noodzaak van en nu wil ik echt weten wat er aan de hand is. Pas dan onderneemt hij actie en daar is zij heel haar leven afhankelijk van geweest. Dus dat is, er zijn zoveel factoren die bepalen of dat zo'n mensen nog samenkomen of niet. Dat wij ook wisten van ja, wie zijn wij in dit verhaal?
Ja.
Oh, er zit echt veel meer in het verhaal dan in de podcast past.
Ja,
we moeten
nog over allemaal dingen nadenken.
Ja, shit. Ik wil nog één ding doen voordat we afsluiten. En dat is wat jullie ook deden bij de première. Een poll.
Een kleine poll.
Handjes in de lucht voor de mensen die geloven dat Bob
jullie geen lichtjes?
Bestaat. Ja. Ja, we hebben geen lichtjes. Ik kon ze niet vinden.
Misschien telefoons.
Ja, kan iedereen zijn telefoon in de lucht steken. Doe maar even je lampje aan. Dus Bob bestaat. En dan moet je even naar de camera schijnen. Er wordt nu heel hard getwijfeld hier.
Er is
één believer.
Twee believers.
Ben jij ook een believer?
Nee. Ja, ik ben ook een believer. Okay.
Zelfs na de clip?
Drie.
Eén flikker.
En wie denkt er dat Bob een hallucinatie is van haar dementie? Hou je telefoon omhoog.
Oh, dat is echt...
Oeh, echt veel.
Nog nooit?
Maar toen we begonnen was het nog heel anders.
Ah.
Want we vroegen het voordat we met jullie gingen bellen en toen waren er veel meer believers. Ja. Toch?
Ja. Ja. Hmm. Dus jullie hebben een beetje...
En hoe komt dat nu? Dat jullie dat denken?
Kan iemand daarop reageren?
Nou, ik kan wel zeggen, na aflevering 1 dacht ik wel, ja, hij moet bestaan, anders hebben ze nooit 6 afleveringen kunnen maken. En toen begon aflevering 2, toen dacht ik, ja, nou weet ik het niet meer. En... Nu zit ik in een soort van links, rechts, boven, onder. Ik weet echt niet meer eigenlijk. Maar ik neig nou meer naar nee. Maar misschien is het volgende week weer anders. Dus.
Iemand anders nog?
Heeft deze aflevering specifiek iets veranderd?
Nou, eigenlijk vooral het nagesprek. Het is eigenlijk vooral het gevoel wat ik heb, hoe jullie erover praten...
Ja, snap ik. Er zijn enkele vragen gesteld en we hebben veel gezegd.
Erbij.
Maar dan nog, denk ik...
We hebben ook veel niet gezegd.
Ja, we hebben ook... Ja. Maar het antwoord is complexer dan waar of niet waar. En er gaan nog mooie, verzadigende momenten komen. Zeker en vast. Ja. Goed. Maar het is complexer dan ja of nee.
En hoeveel mensen er überhaupt downloaden, want dat is het enige wat jullie kunnen meten volgens mij qua podcasting.
Er zijn cijfers op.
Enkel de VPRO heeft daar toegang toe. Ik weet dat ze goed waren. Sowieso goed. Maar we staan wel in Vlaanderen staan we op 1.
Op Nederland ook.
In Nederland?
Nee, in Nederland wisselen
we
steeds.
In Nederland is het gevoel.
Nee, het gaat er zo tussen de 1 en de 8 of zo constant. Ja. Heb ik het. Maar dat zijn geen exacte cijfers. Wij moeten dat ook nog eens. We durven dat dan ook nooit zo heel concreet te vragen.
Randy heeft een keer de VPRO-overzicht van alle luistercijfers laten zien aan mij. Dus ik ga hem nu sms'en. Misschien weten we het dan heel snel.
Misschien heel snel.
Laat ons dat niet eens weten.
Jawel, hij heeft het mij gezegd, maar ik weet niet meer, want ik ben slecht met cijfers. Een beetje aan merken. Ja.
Maar veel en goed.
Ja, wel goed.
Maar nee, Randy durfde het eerst niet op te vragen, uit angst dat het niet goed zou zijn. Maar dan
uiteindelijk. Omdat er zit heel veel tijd en heel veel werk in deze podcast. Maar ja, dat is niet een gratis ticket naar dat mensen effectief gaan luisteren. Dat is ook met boeken zo, uiteindelijk. Ik bedoel, dat is niet gegarandeerd. Maar hij doet het wel goed. Hij krijgt ook veel aandacht.
In de pers.
Zeker voor een podcast. We mogen absoluut niet klagen. Het is wel al... Voor ons is het wel al... We hebben wel al meer bereikt dan dat we hadden durven denken.
Ja.
Ja.
Mooi. Nou, dankjewel dat jullie met ons wilden kletsen hierover.
Dank jullie.
Jullie bedankt.
Dat jullie er waren. En we zijn benieuwd naar alle antwoorden die misschien minder of genuanceerder zijn dan dat we nu denken. Doei!
Doei!
Doei. Dankjewel!
Oké, jongens, dat was het. Zullen we verder gaan drinken aan de bar en praten?
Laten we dat doen.
Dat lijkt me heel chill.
Bedankt voor het luisteren naar deze derde aflevering van de Podcast Club. In de volgende aflevering staat de podcast Performer van Marco Raaphorst centraal. Luister die dus eerst voordat je de volgende aflevering opzet.